Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 68, vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. En wat er verder volgt, het 14e vers van Psalm 68. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Korinthe 5, toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 75 vers 1, u alleen, u loven wij, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genaamd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen, en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden, die deze daad begaan heeft? Doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft besloten, in de naam onze Heere Jezus Christus, als gijlieden en mijn geest tezamen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan, laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders, doch niet geheelijk met de hoereerders deze wereld of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn, oordeelt God. En doet gij deze boze uit u lieden weg.
gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 30, vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levende en de dode niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: voor degene die vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren, maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord: nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. De gemeente, deze 30ste zondagsafdeling gaat over het heilig avondmaal en bepaalt ons vanmiddag bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de Roomse dwaling. In de tweede plaats letten wij op de noodzakelijke zelfbeproeving. En in de derde plaats letten wij op de kerkelijke tucht. Het heilig avondmaal, de Roomse dwaling, de noodzakelijke zelfbeproeving en de kerkelijke tucht. Bij de heilige doop waren er twee zondagen die behandeld moesten worden. Bij het heilig avondmaal zijn er drie. En dat heeft alles te maken met de veelheid van dwalingen die er ook was rondom het sacrament van het heilig avondmaal. We kennen allemaal de verschillen van mening die er waren tussen Luther en de Roomse kerk. Dwalingen die ook in ons troostboek weerlegd worden. Daar begint ook deze zondag mee. We zouden ons voor kunnen stellen dat u zegt: nou ja, dominee, laat dat maar zitten, want die Roomse leer staat zo ver van ons af, de mis. Wat is dat eigenlijk? Dominee Lamijn zei: de mis is mis. En daarmee vatte hij het eigenlijk in één zinnetje samen, en dat is ook zo. Toch willen wij het daar vanmiddag niet alleen maar bij laten. Ik denk dat het ook nuttig is dat we met elkaar zien waarom de mis mis is. En dat we daar ook lessen uit kunnen trekken, want ja, de Romeinse paap, wordt wel eens gezegd, zit in ons aller hart. En daarom staat die Romeinse leer soms niet zo ver van ons af dan dat wij zouden denken. In de tweede plaats, wie mogen er aan het avondmaal, een gewichtige vraag, onze tweede gedachte, waar we ook in iedere voorbereiding spreek voor het heilig avondmaal bij stilstaan. Een vraag die niet alleen in een week van voorbereiding aan ons hart gelegd moet worden, want gemeente, iedere week kan voor ons ook de laatste week zijn. Wij weten niet of wij de bediening van het heilig avondmaal nog wel ooit zullen meemaken in de kerk op aarde. En daarom moet het ook vandaag onze bede zijn: doorgrond me en ken mijn hart. Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. En in de derde plaats de taak die de kerkenraad heeft. Er moet tucht zijn. Ik heb 1 Korinthe 5 laten lezen. Nota bene was daar iemand en men liet dat gewoon gebeuren. Die leefde met zijn vaders huisvrouw. Maar Paulus heeft ingegrepen. Je kunt de zonde niet laten woekeren in de gemeente, want een weinig zuurdeesem van de zonde, dat bederft het hele deeg. Dat trekt overal doorheen. Dat is in een gemeente ook zo. Dat kan doordringen tot aan de avondmaalstafel toe. En wij hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar er is ook een kerkelijke verantwoordelijkheid. Daarover gaat het in de derde gedachte. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Dat woordje paaps, dat kan een beetje overkomen als een scheldwoord, maar jongens en meisjes, zo is het niet bedoeld. De tijd toen de catechismus werd opgesteld, was het woordje paaps, dat betekent gewoon pauselijk. De mis door de paus ingesteld, het avondmaal des Heren, het avondmaal door de Heren ingesteld. Nou, daar zie je gelijk al het verschil. De mis is een menselijke inzetting en het heilig avondmaal is een inzetting van Christus. En tussen die mis en het heilig avondmaal zijn drie hele belangrijke verschillen. Laten we ze alle drie in het kort even langslopen. Wat leert het avondmaal over het offer van de Heer Jezus Christus? Ik denk dat zelfs onze jongens en meisjes dat vanmiddag allemaal wel weten. Wat leert het heilig avondmaal over het offer van de Heer Jezus Christus? Is dat offer genoeg? Moet daar nog iets bij? Moeten Gods kinderen, als ze aan het heilig avondmaal komen, nog iets meebrengen? Moet dat offer van de Heer Jezus herhaald worden? In het Oude Testament zijn er heel veel offers gebracht en het was nooit genoeg. Zoveel dieren zijn geslacht, maar het was nooit genoeg. Totdat de Heer Jezus zichzelf heeft geofferd en het was in één keer klaar. De offerdienst was in één keer afgeschaft. Waarom? Omdat het offer van de Heer Jezus genoeg is. Dat is een eenmalige offerande, die hoeft niet aangevuld, die hoeft niet herhaald te worden. En dat leert het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal bepaalt ons bij die enige offerande, eenmaal aan het kruis volbracht. En daar zit een heel belangrijk verschil met de mis. Want wat is eigenlijk de mis? De avondmaalsdienst in de Romeinse kerk bestaat uit twee delen. De maaltijd die gehouden wordt, de communie genoemd, en de mis. De maaltijd waarbij het brood gegeten mag worden. Maar wat is eigenlijk de mis? De mis, dat is een soort offerande. Bij de mis wordt de Heer Jezus opnieuw geofferd, op een onbloedige wijze, onder de tekenen van brood en wijn die door de priester aan het altaar worden opgedragen. Wij hebben geen altaar, maar in de Roomse kerk is een altaar. Waarom? Omdat er nog geofferd moet worden. Wie moet daar geofferd worden? De Heer Jezus. Ja, maar die is er toch niet meer. Ja, die is in de tekenen aanwezig en in de tekenen wordt hij telkens opnieuw geofferd. Opnieuw gedood, opnieuw geslacht. En zo moet het offer wat de Heer Jezus eenmaal heeft gebracht, dat moet worden aangevuld. Dat is het verschrikkelijke van de mis. De mis zegt eigenlijk dat het offer van de Heer Jezus onvolkomen was. En aanvulling behoeft. Een geweldig groot onderscheid. Daar hebben wij gelukkig niks mee te maken. Nee? Is het zo dat wij onderschrijven dat het offer van de Heer Jezus volkomen en genoeg is? Gemeente, ieder mens die nog iets durft te rekenen voor zijn eigen daden, ieder mens die nog rust vindt in eigen gerechtigheid, die is ten diepste zo rooms als de paus. Want die zegt dat het offer van de Heer Jezus niet genoeg is, dat daar nog iets van mij bij hoeft. Iemand die leven kan buiten het offer van de Heer Jezus Christus, die dat niet nodig heeft gekregen tot zaligheid, die is ten diepste rooms. En daarom de vraag, ja, zijn uw gerechtigheden geworden als een wegwerpelijk kleed? Bent u wel eens verloren gegaan in eigen waarneming? Bent u wel eens een ter dood veroordeelde geworden? Nee, dan bent u ten diepste nog rooms. Dan zit de paap in uw hart. Dan is de leer van de mis ten diepste ook in zekere zin onze belijdenis. Het tweede punt van verschil is, de Heer Jezus is in de hemel. Hij is niet meer op deze aarde, dat leren wij. Ook als het avondmaal bediend wordt, dan is de Heer Jezus niet meer op deze aarde. Ja, maar hoe krijg je dan gemeenschap met de Heer Jezus? Want dat wordt toch gezegd dat het heilig avondmaal de gemeenschap is met het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, maar die gemeenschap die zit niet in het brood en de wijn. Die zit niet in de uiterlijke tekenen. We horen ook met het heilig avondmaal dat wij niet aan het brood en wijn moeten blijven hangen. Hier beneden op aarde. Maar de gemeenschap zit in de werking van de Heilige Geest. Het is een geestelijke gemeenschap. Die geest die in Christus is als in het hoofd, die is ook in zijn lidmaten op de aarde. En door de Heilige Geest mogen zij waarachtige gemeenschap met Christus hebben. Daar hoeft de Heer Jezus niet voor naar beneden te komen. Dat is wonderlijk. En wat zegt de mis? Nou, in de mis zoekt men niet de geestelijke gemeenschap, maar in de mis zoekt men de lichamelijke gemeenschap. In de Roomse mis is de Heer Jezus erbij met zijn lichaam. Want zodra als de priester de woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam, dan verandert het brood van wezen. En dan is de Heer Jezus lichamelijk aanwezig. Dus dat is heel aangrijpend, die gemeenschap, dat wordt een uitwendige gemeenschap. Dat is niet meer een geestelijke gemeenschap. Ja, dat staat heel ver van ons af, daar hebben wij eigenlijk niks mee te maken. Niet hebben wij daar niks mee te maken, gemeente. ieder mens die de gemeenschap met Christus zoekt in iets stoffelijks. Ieder mens die bezig is met de vraag, hoe kom ik aan het avondmaal? En niet bezig is met de vraag, hoe word ik Christus ingelijfd? Die is eigenlijk zo rooms als de paus. Want dan maken wij het geestelijke, dat maken we tot iets uitwendigs. Dan hebben we aan de vormen genoeg. Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. De Romeinse kerk heeft aan de uiterlijke vorm genoeg. Alsof dat stukje brood Christus is. En ik zou niet durven zeggen dat dat onder ons niet voorkomt. Dat er mensen zijn die het om dat stukje brood gaat en om die slok wijn, maar die geen ware begeerte hebben naar Christus. Die Christus niet nodig gekregen hebben. Die Christus niet kennen. Het gaat alleen maar om het avondmaal. Nou, dat is rooms. Dan zit de paap in ons hart. Het derde is dat stukje brood, jullie begrijpen jongens en meisjes, als dat de Heere Jezus geworden is, als dat het lichaam van de Heere Jezus geworden is, zoals de Romeinse kerk leert, dan is dat een heilig stukje brood. Het is ook geen gewoon brood, want ja, de Romeinse mensen die zijn vuurbang dat er een kruimeltje op de grond zal vallen. Daarom gebruiken ze geen brood, maar daarom gebruiken ze een ouwel. Want het is echt het lichaam van de Heere Jezus Christus. Nou, als dat het lichaam van de Heere Jezus Christus is, dan moet je wel heel eerbiedig zijn. Sterker nog, dan mag je dat stukje brood wel aanbidden als iets goddelijks. Nou, dat doet de Romeinse kerk ook. Men gaat knielen voor de heilige hostie. Men gaat knielen voor een stukje brood. Wie gaat er nou buigen voor een stukje brood? Dat is afgoderij. Pure afgoderij. En dat is ook waarom de Romeinse mis door ons betiteld wordt als een vervloekte afgoderij. De Heere Jezus is in de hemel. En daar wil hij aangebeden zijn als de Zoon van God, als profeet, priester en koning. Maar hij wil niet aangebeden zijn in een stukje brood. En daar is het geloof voor nodig. Gemeente, ieder die dat geloof niet nodig heeft gekregen, iemand die iets in plaats van de enige ware God stelt of daarnaast, die is zo rooms als de paus. We leven in een tijd van, ja, waarin al deze dingen niet meer belangrijk zijn. Men gaat het liefst samen, zelfs met de Romeinse kerk, want we dienen toch allemaal maar één God. Nou, begrijpt u waarom onze vader hier zo tegen gestreden hebben? Dit is niet niks. Dit is vervloekte afgoderij. Het heilig avondmaal is niet zoals Christus dat bedoeld heeft. En waar het niet is zoals Christus dat bedoeld heeft, daar kan geen sprake zijn van de ware kerk. Want de ware kerk is daar waar het woord recht gepredikt wordt, waar de sacramenten recht bediend worden en waar de tucht recht gehandhaafd wordt. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de noodzakelijke zelfbeproeving. De belangrijke vraag is, voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? Jongens en meisjes, als ik dat aan jullie vraag, wat zeg je dan? Wie mogen er aan het avondmaal? Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Alleen Gods kinderen, zul je zeggen. Precies. Dat is het enige goede antwoord. Er staat in het formulier dat de Heere deze maaltijd heeft ingesteld voor de gelovigen. En dat zijn zijn kinderen. Dus voor het avondmaal moet je weten of je tot zijn kinderen behoort. En daar is de zelfbeproeving voor nodig. Daarom houden we ook altijd een voorbereidingspreek voor het heilig avondmaal, zodat iedereen zich kan toetsen of wij een kind van de Heere zijn, ja of nee. Maar nou komt een moeilijkere vraag. Voor wie is het avondmaal alleen voor Gods kinderen? Dat is nog niet zo moeilijk. Maar een moeilijke vraag is, wie zijn Gods kinderen? Wanneer ben je nou een kind van God? Dat is een hele moeilijke vraag waar heel verschillend over gedacht wordt. Er zijn mensen die zeggen, nou, als je wel eens bedroefd geweest bent over je zonde, dan ben je een kind van God, want dat heb je niet van jezelf. Staat dat ook zo in het formulier? Mag je dan onder Gods kinderen rekenen? Er zijn ook mensen die zeggen, wel nee, zonde, daar hoef je helemaal niet over na te denken, daar gaat het helemaal niet om. Je hoeft die zonde helemaal niet te kennen, als je de Heer Jezus maar kent. Dus als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan ben je een kind van God. Of je nou je zonde kent of niet, dat is helemaal niet belangrijk. Is dat zo? Hoef je je zonde helemaal niet te kennen? Er zijn mensen die zeggen, ja kijk hoe je leeft, dat is niet zo belangrijk. Want iedereen maakt fouten. Maar dat geeft helemaal niet wat, hoe meer fouten dat je maakt, hoe meer genade dat de Heer je wel zal geven. Dus ja, het is niet zo, als je aan het avondmaal gaat, dat je dan ook je leven moet veranderen. Als je maar een kind van God bent. En de buitenkant, dat is allemaal buitenkant. Is dat zo? Maakt de buitenkant helemaal niet uit? Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn als wij nu vandaag met z'n allen zouden moeten gaan opschrijven, wat is nu precies een kind van God? Ik denk dat we het daar in kerkelijk Nederland nooit meer over eens zouden worden. En daarom ben ik zo blij met het avondmaalsformulier en met onze Heidelbergse catechismus, want in die tijd was men het nog wel eens. En zijn heel duidelijk de kenmerken neergelegd van wie zichzelf tot Gods kinderen mag rekenen. Onze vaderen zeggen, als je je zonde niet kent, ben je geen kind van God. Ook niet als je zegt dat je de Heer Jezus kent. Als je je zonde niet kent, dan mis je één van de drie stukken die nodig zijn om getroost te leven en zalig te sterven. Als je de Heer Jezus kent of niet kent, mag je dan aan het heiligavondmaal? Dat is een vraag waar heel vaak over gesproken wordt. Is een verlangen naar de Heer Jezus, is dat genoeg om aan het heiligavondmaal deel te nemen? Is dat hetzelfde als een kennen van de Heer Jezus? We zullen straks wel horen wat de catechismus daarover zegt. Hoe ver moet je de Heer Jezus dan kennen? Hele belangrijke vragen. En als het in iemands leven niet blijkt, mag zo iemand dan aan het avondmaal komen? Nou, laten we het eens langslopen, gemeente, wat in deze vraag staat. Voor wie? En dan staat er in de eerste plaats voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Dus moet je kennis hebben van je zonde? Ja. En wat doet die kennis van de zonde? Die geeft een mishagen aan jezelf. Aan je zondige bestaan. Een mishagen, wat is dat? Dat is een walgen daaraan. Wat is zondekennis? Gemeente, wij weten allemaal wel wat zonde is. Wij weten allemaal het verschil tussen goed en kwaad. Maar dat is nog geen zondekennis. Als er zondekennis is, dan is er ook droefheid. Zondekennis kan gepaard gaan met overtuigingen, maar beperkt zich niet tot overtuigingen. Er kunnen mensen zijn die hele diepe overtuigingen hebben dat ze het verkeerd gedaan hebben, maar waarbij je toch de droefheid mist naar God. Ik denk bijvoorbeeld aan Kain. Die man heeft echt gezien dat hij het verkeerd gedaan heeft, maar had geen berouw. Had geen waar berouw over zijn zonde. Denk aan Judas, die heel duidelijk gezien heeft dat hij het verkeerd gedaan had. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Hij had diepe indrukken, zou je kunnen zeggen. Zo zelfs dat hij in de wanhoop terechtgekomen is. Maar had geen berouw. Misschien wel spijt en wroeging. Maar het dreef hem bij God vandaan. De echte zondekennis verbreekt een mens. Verootmoedigt een mens. De echte overtuiging die gaat gepaard met overbuiging. De echte zondekennis brengt tot een zondebelijdenis. Voor het aangezicht des Heren en als het nodig is ook voor de mensen. De echte zondekennis gaat gepaard met een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Weet u wat daarvoor nodig is, gemeente? De ontdekkende werking van de Heilige Geest. Want ik kan u preken dat u een zondaar bent. Maar als je het geloof niet hebt dat je een zondaar bent, dan beleef je het niet. Als het duister is in ons hart, jongens en meisjes, dan kan ik zeggen hoe dat het er bij jou van binnen uitziet. Maar zolang als het licht niet aangaat, geloof je het niet dat het zo erg is. En daarom is nodig het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Zoals we dat lezen van Efraïm, toen de Heere in zijn leven kwam. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, zegt hij. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik mij op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. Ik denk aan de tollenaar. De Heer Jezus tekent hem in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Voor die man kon het niet meer. Hij had alles verbeurd en verzondigd. Er staat in het formulier over die zondekennis. Ten eerste bedenken een Igerik bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat is niet een oppervlakkige zondekennis, gemeente. Maar vervloeking, veroordeling. Bent u wel eens veroordeeld? Hebt u uzelf leren mishagen? Hebben wij voor God leren bukken en buigen? Hebt u de Heere recht en gerechtigheid toe leren schrijven? Nee, dan zit die zondekennis nog niet zo diep. Wie zegt dan dat het de ware zondekennis is? En ook de overtuigingen kunnen heel diep gaan. Er zijn mensen die totaal overstuur geraakt zijn van angst. En die toch later in de zonde gestorven zijn. Dominique Kester heeft het zelfs over mensen die uit angst de kalk van de muur afgekrapt hebben met hun nagels. Nou, dat is niet niks. En toch geen echte zondekennis. Waarom niet? Je mist de overbuiging. Je mist de boetvaardigheid. Je mist het zichzelf veroordelen. Is de prediking dat in ons leven al geworden, gemeente. Kenbron van onze ellende. Het tweede punt wat hier genoemd wordt, dat is de vergeving der zonden om Christus wil. Dat is het tweede stuk, dat moet er ook zijn. Dus als iemand niet iets van Christus kent, heeft hij niet het recht om zich tot de geestelijk levende te rekenen. Ik zeg niet dat zo iemand geen geestelijk leven kan hebben. Want het begint niet met het kennen van de Heer Jezus Christus. Daarom begint het ook niet met het avondmaal. Het werk van de Heer, denk aan die gelijkenis van het zaad, jongens en meisjes. Dat zaadje dat gaat eerst de diepte in. En wat er daar in het hart gebeurt, dat komt niet gelijk naar buiten. Dus het begint niet met het heilig avondmaal. En dat is een zorg, want voor veel mensen begint het wel met het heilig avondmaal, voor de keuze die zij maken. Maar nee, gemeente, het begint met ellendekennis en het plaatsmakend werk voor de Heer Jezus Christus. En wanneer komt de plaats voor de Heer Jezus Christus? Hoe diep moet die ellendekennis zijn? Ik vind dat altijd een beetje een vreemde vraag eigenlijk. Is je ellendekennis wel diep genoeg? Als jij je echt ziek voelt, dan voel je ziek. En dan zeg je niet, ben ik nou wel ziek genoeg? En dat is met de ellendekennis ook. Als de Heer ellendekennis geeft, ook al is het bij ietsje pietsje. Maar gemeente, dan word je een verloren mens. En dan probeer je er wel weer uit te kruipen en je probeert wel jezelf te helpen. Maar de echte zondekennis knakt een mens. Je komt er niet meer uit. Er komt een roepen en een schreeuwen tot God om genade. Een mens probeert zichzelf te verlossen en zolang als hij dat nog probeert, is er geen plaats voor Christus. Want de Heer Jezus is geen helpende zaligmaker, dat is rooms. De Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En daarom laat de Heer Jezus een mens eerst uitgewerkt raken. Bent u wel eens aan een eind gekomen? Ik heb eens een verhaal gehoord, jongens en meisjes, van iemand die in het water viel. En een ander sprong hem na om hem te redden. Maar die man, die liet zich niet redden. Die was zo aan het slaan met zijn armen, dat ze beide verdronken. Kijk, en dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus, die wacht tot een zondaar aan een eind gekomen is. Tot als wij gered worden, wij hem daarvan alle eer geven. Wat kennen we van de Heer Jezus? Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Vertrouwen, dat hoort bij het geloof. Het vertrouwen, dat is een werk des geloofs. Kennen en vertrouwen. En dat gaat samen op. Een kind leert de moeder meer en meer kennen en leert de moeder ook meer en meer vertrouwen. En er is onderscheid in de mate van kennen. En er is onderscheid in de mate van vertrouwen. En als je dit leest, dan zou de indruk kunnen ontstaan dat alleen de verzekerden, mensen met geloofsverzekerdheid, aan het avondmaal genodigd worden. En er zijn ook mensen die daar zo over denken. Die zeggen, je mag alleen aan het heiligavondmaal komen als je gerechtvaardigd bent in de vierschaar. Als je weet dat je zonden vergeven zijn. Als je de vrijbrief van de Heere hebt ontvangen. Zo zal ik nooit aan het heiligavondmaal nodigen. Als dat de nodiging zou zijn voor het heiligavondmaal, dan hadden de discipelen niet eens aan het avondmaal gemogen. Terwijl de Heer Jezus wel met hen aan het avondmaal heeft gezeten en zij dat juist zo nodig hadden tot versterking van hun geloof. Wat wel nodig is, en dat moet heel erg duidelijk zijn, gemeente, dat is kennis van de Heer Jezus Christus. En hoe ver moet die kennis gaan? Is het zo, als je hongert naar de Heer Jezus Christus, dat dat genoeg is? Sommige mensen zeggen dat is genoeg. En misschien valt het u wel eens op dat in de nodiging van het heiligavondmaal ik dat eigenlijk nooit zo zeg. En waarom zeg ik dat nooit zo? Wel, wie zegt nou dat onze honger naar de Heer Jezus Christus de ware honger is? Dat kun je ten diepste alleen maar weten als die honger vervuld wordt. Je kunt van de honger niet de grond maken. Zou iemand met een oprechte honger aan het heiligavondmaal deel mogen nemen? Jawel. Maar iemand met een oprechte honger, gemeente, die komt om in die honger. Die moet eten, die moet drinken. Aan zulke mensen zal de Heer Jezus zich ook openbaren. En het gevaar is dat mensen soms met hun avondmaalsgang zichzelf op de been houden. En zalig worden zonder Jezus. Er zijn mensen die tientallen jaren aan het heiligavondmaal gaan. En als je hen vraagt naar de kennis van Jezus, weten ze het niet. En ze gaan van avondmaal naar avondmaal. Als er al geestelijk leven is, is dat een ongezond geestelijk leven. En daarom acht ik het nodig om te zeggen, er moet meer zijn. Als je dit toch leest, hoe onze vaderen dat verwoorden, dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, dan moet er toch kennis zijn van de Heer Jezus Christus. En ook, als in het formulier staat dat het avondmaal is tot zijn gedachtenis. Hoe moet ik nou avondmaal vieren tot de gedachtenis van hem, wiens stem ik niet ken? Hoe moet ik gedachtenis vieren van iemand die ik nog nooit ontmoet heb? Kan toch niet? Dan kunnen wij de tekenen in het heilig avondmaal niet onderscheiden. Ik zeg niet dat er dan nooit eens een betrekking kan zijn op het heilig avondmaal. Dat kan. Dat weet ik ook uit mijn eigen leven. Ik zeg niet dat het dan nooit eens moeilijk kan zijn om te blijven zitten. Persoonlijk heb ik een tijd gehad in mijn leven dat je eigenlijk niet aan kon gaan en ook niet kon blijven zitten. En ik ben blijven zitten. En achteraf heb ik daar geen spijt van. Omdat het moment waarop de Heere mij aan het avondmaal bracht zo duidelijk was, dat ik daar nooit geen vragen meer over gehad heb. Ik heb wel strijd en aanvechtingen, maar niet de vraag of de Heere daar een plaats gegeven heeft. Dat was nadat hij zichzelf bekend gemaakt had. Ik ben nu gekomen. Jongens en meisjes, ik weet dat moment nog als de dag van gisteren. Kijk, en dat gun ik iedere avondmaalganger. En hoe komt het nou dat sommige avondmaalgangers daar niet komen? Ik geloof toch dat dat is omdat men zichzelf op de been houdt, zichzelf in het leven houdt. Maar we zullen aan een eind moeten komen met onszelf. Als je leest wat er in het formulier staat en andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, dan kun je toch niet ontkennen of daar moet duidelijke kennis zijn van de Heer Jezus Christus. En dan zeggen onze oude dominees, en dat ben ik ook van harte met hen eens, er staat niet of gij deze belofte gewis gelooft, maar er staat of gij deze gewisse belofte gelooft. Die belofte is gewis. En er zal geloof moeten zijn en kennis van de Heer Jezus Christus om daar houvast aan te mogen krijgen, gemeente. Is er kennis van Christus, de middelaar. En dan kan het avondmaal ook met vrucht gehouden worden. Dan krijgen die tekenen waarde. Als iemand bijna geen kennis heeft van Christus, die weet niet wat er aan het avondmaal gebeurt. Die kan er ook niks van vertellen. Die heeft het ook alleen maar over dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Zo'n avondmaalgang is niet vruchtbaar. Maar vruchtbaar wordt de avondmaalsgang als de tekenen zijn gaan spreken. Als wij door het geloof de betekenis van de tekenen leren verstaan. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dat offer van de Heer Jezus Christus, dat is zo rijk, dat zich dat niet alleen uitstrekt over de zonde die ik deed, maar ook over de zonde die ik nog doe. Die overblijvende zwakheid. Want ja, Gods kinderen zijn niet volmaakt. Maar als ze naar het avondmaal komen, dan zeggen ze daarmee dat ze midden in de dood liggen. En dat ze daarom de zaligheid buiten zichzelf hebben leren zoeken in een ander, namelijk de Heer Jezus Christus. Die overblijvende gebreken, die zijn dan geen verhindering. Daar hebben ze iedere dag zelf zo'n last van, maar die zijn geen verhindering. En daarom dat troostwoord ook, wat we in het avondmaalsformulier lezen, juist voor mensen die deze strijd hebben, dat ze geen volkomen geloof hebben, dat ze zich ook tot God niet begeven hebben met zulk een ijver als ze moeten doen, en die nog overblijvende zwakheden hebben, die worden toch niet afgewezen. In de gemeenschap met de Heer Jezus ligt alles. daar ligt ook de vergeving van de zonde in. Als iemand zo aan het avondmaal mag zitten, dan is het ook niet de vraag van ben ik wel gerechtvaardigd in de vierschaar. Want als ik gemeenschap heb met Christus, dan is er verzoening. Dan kun je sterven. En later kan die zonde wel weer terugkomen. Die openstaande schuld kan weer gaan drukken. Maar niet als er gemeenschap is met Christus. En die gemeenschap die wil de Heere in het avondmaal oefenen. En het derde stuk wat hier genoemd wordt, dat is ja, de heiligmaking, het leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Een hartelijke begeerte om ons leven te beteren, moet wel in de vruchten blijken. Als alles erbij door kan, dan hoor je niet aan het avondmaal. Iemand die aan het avondmaal komt, die moet de begeerte hebben om heilig voor God te leven. En als dat onze begeerte niet is, om zonder zonde te leven, hoor je niet aan het avondmaal. Trouwens, dan kun je nooit de troost hebben dat je een kind van God bent. Als David in de zonde leeft, heeft hij niet de troost dat hij een kind van God is. Als het avondmaal toen bediend had, was David niet aangekomen. Hij moest vragen, verwerp mij van uw aangezicht toch niet? Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. De apostel jaagt ernaar, naar de volmaaktheid. Die strijd, dat streven in het weg van de heiligmaking moet er zijn. Er wordt hier ook gesproken over mensen die niet aan het avondmaal horen en die er wel aan zitten. Welke mensen zijn dat? Dat zijn de hypocrieten. Wat zijn de hypocrieten? Moeilijk woord. Het betekent geveinsden. Schijnheiligen. Mensen die zich als een vrome voordoen, maar die het niet zijn. Mensen die zich heel anders voordoen dan ze zijn. Mensen die niet eerlijk zijn. Mensen die niet oprecht gemaakt zijn. Mensen die de boel bedriegen. Misschien zelfs tegen beter weten in. Mensen die zichzelf bedriegen. Het onkruid wat zoveel op de tarwe kan lijken. Maar wat niet gewrocht is door het zaad wat gevallen is in een weltoebereide aarde. En de tweede groep die genoemd wordt, dat zijn mensen die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dat zijn geen hypocrieten, maar dat zijn mensen die ja, wel bekeerd zijn, maar niet met hun hart. Wij zouden zeggen dat zijn mensen die een enorme verandering hebben meegemaakt, uitwendig, van de kroeg naar de kerk of hun leven verbeterd hebben. Jongen, wat kan dat indrukwekkend zijn? Maar als je hart niet vernieuwd is, dan is het niet zaligmakend. We hebben dat vanmorgen gehoord. Het voorhof valt uiteindelijk de heidenen ten deel. Deze mensen die zich niet met ware harten tot God bekeren, houden zichzelf voor een kind van God. Zo waren ze ook in de gemeente van Laodicea. Maar de Heere zegt tegen hen, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dingsgebrek, maar je hebt nooit geleerd, arme mens, dat je bent ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Wat is het verschrikkelijk om jezelf zo te bedriegen. De dichter zegt, doorgrond me en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Deze mensen hebben nooit het oordeel aan de Heere gelaten. Dat leren Gods kinderen doen, doorgrond me en ken me, zeg het maar Heere. Maar deze mensen laten het oordeel aan anderen. Die laten zich aan het avondmaal praten. Of die studeren zichzelf aan het avondmaal. Maar God heeft niet het oordeel daarover. Terwijl straks, als wij voor de rechterstoel van God staan, de Heere het oordeel zal hebben. Deze mensen die bedriegen zichzelf en die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zichzelf. Want de dominee kan dat niet zeggen, niet zien, niet uitmaken. Wij kunnen niet het hart doorgronden. Wij zouden ons kunnen vergissen. Wij hoeven de avondmaalstafel ook niet te zuiveren. Soms denken mensen dat. Zou een dominee het van iemand niet overnemen? Dus iemand komt aanlopen, ik neem het niet over. Ik denk, nou, ik geloof er niks van. Mag ik zo iemand weigeren? Nee. En waarom mag dat niet? Omdat ik dan op de stoel van God ga zitten. Er is zelfbeproeving. Die persoon is voor zichzelf verantwoordelijk. Als de voorbereiding spreekt, is zoals die moet zijn, dan zal de Heere dat zijn knechten ook niet toerekenen. De Heere zegt tegen zijn discipelen, laat ze tezamen opwassen tot de oogst. Jullie hoeven dat niet uit elkaar te rukken, die wortels. Laat maar zitten. Straks komen de maaiers. En de maaiers, dat zijn de engelen. En die weten het precies. Die zullen een scheiding aanbrengen tussen waar en vals. Hier op deze aarde zal de avondmaalstafel nooit 100% zuiver worden. Zelfs onder de discipelen van de Heere Jezus was een Judas. En zo zal het ook blijven hier op deze aarde, gemeente. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wat is dat oordeel? Worden ze ziek? Nou, dat zou kunnen. Maar dominee Kersten zegt, meestal is dat oordeel het oordeel der verharding. En wat is het oordeel der verharding? Dat je nog zelf gaat geloven dat het goed is ook. En dat niemand je meer kan overtuigen. En dat je je door het getuigenis van de Heere zelfs niet meer laat gezeggen. Dat is vreselijk. Zulke mensen worden nog gewaarschuwd. Daarom zijn die kenmerken zo belangrijk van, je kunt je maar één keer bedriegen. En als dat ons leven is, en ik geloof dat een kind van God dat werkelijk beleeft, die zegt, Heere, als ik me vergis, neem me vandaag nog alles af. Wil me dan vandaag nog bekeren, maar dat ik niet met een ingebeelde hemel naar de hel zal reizen. De Heere maakt zijn kinderen eerlijk. En huichelaars en bedriegers kunnen nog bekeerd worden. Daarom, als wij onszelf aangesproken weten, als het woord ons aanklaagt, dat we ons dan niet langer zouden verharden, maar in boetvaardigheid onze zonde gaan belijden en ons alles af laten nemen waar we niet op een eerlijke manier aangekomen zijn. Veel mensen willen daar niet van horen, worden kriegelig. Als het over de kenmerken van Gods kinderen gaat, of als ze daarna gevraagd worden, terwijl het juist uit liefde is, dat de Heere ons die kenmerken in zijn woord geeft. We gaan naar onze derde gedachte, de kerkelijke tucht. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 139, het eerste en het veertiende. Niets is, o oppermajesteit, en doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Onze derde gedachte, het avondmaal kent een zelfbeproeving. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor bij de persoon zelf. Maar het avondmaal kent ook een kerkelijke verantwoordelijkheid. En de kerkelijke verantwoordelijkheid is niet dat de kerkenraad oordeelt over het hart van mensen. De Heere beware ons daarvoor. Maar de kerkelijke verantwoordelijkheid is dat wij uitsluiten de mensen die openbare ergernis geven. Er was iemand in de gemeente van Korinthe die leefde met de vrouw van zijn vader. En ze lieten die man gewoon doen. Die man die kon gewoon aan het avondmaal komen. En toen heeft de apostel Paulus ingegrepen. Zegt, dit kan niet. En dat gebeurt nog, gemeente. In grote delen van kerkelijk Nederland is geen kerkelijke tucht. En mag iedereen gewoon aan het avondmaal. Of je nou gescheiden bent of niet. Of je nou in de zonde leeft of niet. Er zijn wel mensen weggegaan bij ons kerkverband die in een andere kerkverband welkom geheten werden en als volwaardig lid geaccepteerd werden. Dat betekent dus een kerkelijk recht kregen tot het heilig avondmaal, terwijl ze hun zonde nooit hebben beleden. Terwijl ze een vrouw en kinderen aan de kant gezet hebben. Terwijl ze openbare zonde bedreven. Dat kan niet. Dat mag niet. Die kerkenraad draagt die verantwoordelijkheid daarvoor. En daarover gaat het hier. Het gaat over de mensen die openbaar ergernis geven. Zal men diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? En dan niet aanstellerij, maar van wie je dat openlijk kunt merken. En dan gaat het over leer en leven. De tuchtoefening gaat over leer en leven. Als mensen tegen de leer ingaan en de belijdenis niet onderschrijven, zulke mensen moeten geweerd van het heilig avondmaal. Je kunt niet alles roepen. Je kunt niet alles schrijven. Je kunt niet alles zeggen. En dat gebeurt wel vandaag. En nogmaals, er zijn kerken waar je als dominee kunt zeggen dat God dood is. Dat God helemaal niet bestaat. En je mag gewoon preken. Je mag gewoon het sacrament bedienen. Kan niet. Er moet een kerkelijke tucht zijn om de sacramenten heilig te houden, gemeente. Belijdenis en leven. Leven, dat is levenswandel. Dat is dagelijkse leven, dat is huwelijk, dat is vrije tijd, dat is enzovoort. En dan is Gods woord de maatstaf. En dan zijn onze vaderen in het formulier heel duidelijk. Wie er geweerd moet worden, ze geven daar een paar voorbeelden van. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen zich van de tafel des Heren te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Dat is heel aangrijpend. Als iemand openbaar in de zonde leeft, ik heb dat ook wel eens moeten doen, dan moet ik zo iemand aanzeggen, ik moet u openlijk aanzeggen dat u geen deel in het rijk van Christus hebt. Dat is heel aangrijpend. Mensen uitsluiten uit het rijk van Christus. Wat gij op de aarde uitsluit, dat zal in de hemelen uitgesloten zijn, zegt de Heer. Dat is de diepe consequentie van de kerkelijke tucht die Christus aan zijn dienaren heeft overgegeven. En dat moet ik tegen iedereen zeggen, gemeente, die in openbare zonde leeft. Zolang als hij of zij in die openbare zonde leeft. En deze mensen moeten zich van de spijzen onthouden, want anders dan zal hun gericht en verdoemenis nog des te zwaarder worden. Ze laden een ontzaggelijk grote schuld op zich. Welke mensen afgoden dienaars? Alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen. Maar bijvoorbeeld ook mensen die tweedracht zaaien. Die worden ook genoemd. In kerken, maar ook in wereldlijke regeringen. Ook, worden ook genoemd alle die hun ouders ongehoorzaam zijn. Die de overheden ongehoorzaam zijn. De muiters en de rebellen. Die horen niet aan het avondmaal. Alle kijvers horen niet aan het avondmaal. Die in haat en nijd tegen hun naaste leven horen niet aan het avondmaal. Echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden, die openbare ergernis geven, die moeten door de kerkenraad worden uitgesloten. En dat gebeurt door de kerkelijke tucht. De kerkelijke tucht is de tweede sleutel die Christus gegeven heeft, waardoor zo'n zondaar buiten gesloten moet worden, zolang als hij in zulke zonde blijft. Er is bekering nodig en mogelijk. En die kerkelijke tucht is juist bedoeld niet om iemand een pak slaag te geven, maar de kerkelijke tucht is medisch. Die kerkelijke tucht is juist bedoeld om iemand tot bekering te brengen. Zie nou toch in dat je op een verkeerde weg bent. En helaas, in de meeste gevallen werkt de kerkelijke tucht niet. Dat is aangrijpend ook van de tijd waarin wij leven, dat mensen dat gezag van Christus woord niet aanvaarden. En dat is ook de verschrikkelijke consequentie van de kerkelijke verdeeldheid, dat men dan gewoon van de ene naar de andere kerk huppelt alsof er niks aan de hand is en denkt dat daarmee de zaak opgelost is. Hoe kan iemand zich bedriegen? Want gemeente, de Heere is duidelijk in zijn woord. Denk maar aan het hoofdstuk wat we zojuist hebben horen lezen. En als dit wordt nagelaten, dan gaat het mis in de gemeente. 1 Korinthe, u moet dat hoofdstuk maar eens lezen. 1 Korinthe 11, we hebben het al een keer laten lezen. Maar daarom zijn er onder u vele zieken. Ja, het zou een reden kunnen zijn waarom het avondmaal niet bediend kan worden. Ik weet niet, ik durf daar niet zo stellig over te zijn. Sommigen zeggen, ja, we hebben veel te weinig toegezien op het avondmaal en nou grijpt de Heere in. Hij laat het niet langer ontheiligen. Dat zou een reden kunnen zijn. Dan moeten we onszelf wel aantrekken. Er zouden andere redenen kunnen zijn dat, ja, dat de kerkelijke tucht niet goed geoefend wordt. Dat er een ban in het leger is. Een agan. Waardoor de Heere ingrijpt. Dat deed de Heere bij de kinderen Israëls ook. Hij liet ze los, ze verloren de strijd. Eerst moest die persoon die in zonde leefde aangepakt worden. Gemeente, ik wil de toepassing niet maken. Wij moeten allemaal zelf op de knieën met die zaak. En vragen met de discipelen, ben ik het, Heere? Ben ik het, Heere? Ja, dat zei Judas ook. Hij meende er geen fluit van. Maar de anderen, die hebben het gezegd, Johannes, die daar aan de borst van Jezus lag, die heeft zichzelf niet te goed geacht. Ben ik het, Heere? Als dat nou de vrucht is, mag zijn van deze ontregeling van het heilige avondmaal. En als we de Heere daar nou voor terug mogen krijgen, en als hij nou persoonlijk gaat spreken, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Dan komt die gemeenschap tot stand. En het is groot als dat in het avondmaal mag gebeuren, maar dat zou ook onder de prediking kunnen. Arme zondaren en arme zondaressen die buiten Christus niet leven kunt. De Heere, ik heb het al meer gezegd, laat zijn volk niet verhongeren en bekommeren. En als u onder censuur staat, mag ik u dan vragen, daaronder te buigen. Het is een instrument tot uw behoud. En er is een weg terug, kijk maar. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulke. Totdat zij betering huns levens bewijzen. Door de sleutelen des hemels uit te sluiten. Er is altijd een weg terug. Er is nog een weg terug. Er is voor de grootste der zondaren nog een weg terug. Niemand kan te zeggen, ik heb te lang gezondigd, te zwaar gezondigd, te veel gezondigd. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Amen.